Goed, jullie zien het al op het scherm. Wij hadden kring een tijdje geleden en toen kwam de vraag naar voren: heeft God een plan met je leven? Heeft God een plan voor jouw leven? En ik vond dat best een mooie vraag. Ik denk dat is ja, iets om over na te denken met elkaar. Heeft God nu een plan voor jouw leven? En ik denk dat we eerst goed moeten kijken wat we met die vraag bedoelen. Een plan, dat is een bewust levenspad met een doel. Met andere woorden, heeft God voor iedere christen een bewust levenspad, voor ieder specifiek. Zo werd die vraag gesteld. En uiteraard is het goed dat als we op zoek gaan naar het antwoord van deze vragen, om dan in de Bijbel te kijken met elkaar. En ik denk dat het een belangrijke vraag is, want het antwoord op de vraag bepaalt hoe je naar je leven kijkt, hoe je naar je eigen leven kijkt. En daarmee bedoel ik dat als God een plan heeft met jouw leven, dan zou je misschien helemaal niet na hoeven te denken over de stappen die je zet, want het is Gods plan. En als God geen plan heeft met je leven, loop je dan ja, wat doelloos rond. Er kwamen al snel wat gedachtes. Ja, God kan toch niet voor iedereen een plan hebben? Ja, maar God heeft alle macht op hemel en op aarde. Er loopt Gods niets uit de hand. Maar God kent iedereen toch persoonlijk? Nou, en misschien heb jij nog wel een hele andere vraag daarbij. Het eerste wat bij mij opkwam, dat is: wie bepaalt hier op aarde wat er gebeurt? Want ik leef hier op deze aarde. Dan moeten we kijken wie de macht op deze aarde heeft. En daarvoor gaan we een gedeelte lezen. We gaan een gedeelte lezen uit Mattheüs 4, een aantal versen. Dat zullen we straks nog een paar keer doen. Gewoon een aantal versen lezen, Mattheüs 4, vers 8 tot en met 11. En het is een heel bekend gedeelte. De Heer Jezus die trekt zich terug in de woestijn en die wordt verzocht door Satan. Het is aan het begin van zijn bediening. En als eerste wordt hem gevraagd, want hij heeft een tijd van vasten, als eerste wordt hem gevraagd om stenen te veranderen in brood. En dan wordt hij door Satan verleid: spring van de hoogte van de tempel en de engelen zullen je opvangen. En dan komen we in vers 8. En opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dat zei Satan dus: dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven: de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, de engelen kwamen en dienden hem. Wat zien we hier? Dat Satan de Heere Jezus de macht aanbiedt over deze wereld. Kan hij dat dan zomaar doen? Ja, want hij is de heerser, de machthebber over deze wereld. Hoe kan dat? Want dat is best wel, en misschien ook wel wat schokkend. Gaan we lezen in Genesis 1. Ook een paar versen. Genesis 1, vers 25 tot en met 28. De schepping. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort. Het vee naar hun soort en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zei: laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over het vee, over heel de aarde en al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en zeide tegen hen: wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. God geeft hier het gezag van de aarde aan de mens. Je moet je voorstellen, God heeft orde gemaakt hier op deze aarde. Hij heeft de dieren geschapen, zoals we net gelezen hebben. En hij heeft de mens geschapen en dan geeft hij de schepping in de macht van de mens. Hij geeft de mens daar het beheer over. En dat is Gods bedoeling geweest. Hou dat vast, want als God een bedoeling heeft, dan blijft dat. God heeft hier een bedoeling mee. Hij laat het niet zomaar verloren gaan. Nou, en als we dan verder lezen, komen we uiteraard in een heel bekend gedeelte, Genesis 3. Dat noemen we de zondeval. Dan komt de slang bij Eva en die gaat Eva een voorstel doen. Of eigenlijk zegt hij tegen Eva, je mag gerust eten van de boom met kennis van goed en kwaad. En zoals we weten, dat doen ze dan. Hadden Adam en Eva de mogelijkheid om nee te zeggen tegen de slang? Je zou zeggen ja, want in dat eerste gedeelte van Genesis staat, vul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Zij hadden daar toen dus de macht over. Maar het ging over de dieren. En de slang, dat was Satan in de vorm van een slang. Het was de geest Satan in deze slang. De slang is het beeld van Satan. We zien dat later terugkomen, met name in Openbaringen. Daar staat een aantal keren de oude slang van weleer. We lezen dat in Openbaringen 12, vers 9 en in 20, vers 2 bijvoorbeeld. Hier was het dus de duivel die Adam en Eva verleid heeft. En Genesis 3 vind ik aan de ene kant heel verdrietig en aan de andere kant vind ik het enorm mooi. Waarom vind ik het mooi? God heeft ons de vrijheid gegeven om te kiezen. En als ik dit dan lees, dan denk ik, ja Heer, dat had u beter niet kunnen doen. Want wij hebben moeite met keuzes. Maar God heeft zoveel van zichzelf in ons gelegd. Er staat in de Psalm 8, hij heeft ons bijna een God gemaakt. Of in een andere vertaling staat, hij heeft ons net iets minder dan de engelen gemaakt. God heeft heel veel van zichzelf in ons mensen gelegd. Ook de vrijheid om te kunnen kiezen. En die keuzemogelijkheid, die heeft hij ons nooit afgepakt. We hebben een vrije keuze. En keuze en liefde horen bij elkaar. Als je iemand lief hebt, dan is dat de vrijheid die je daarin hebt. En God helpt ons. Eerst met de profeten, nu met de Heilige Geest. Om goede keuzes te maken. Om, als de keuze verkeerd is, om die te herstellen. Dat is de liefde van God. Maar hier had het een gevolg in Genesis 3. En dat is ook de reden waarom ik dit stukje gelezen heb. Wat gebeurde hier? Wij raakten onze autoriteit, ons gezag over de schepping kwijt. Wij hebben dit afgestaan aan Satan. We hadden de heerschappij over de slang en nu heeft de slang de heerschappij over deze wereld. Dat klinkt niet fijn. Als we weten dat Satan de macht heeft over deze wereld, over dat wat God gemaakt heeft. Maar als je om je heen kijkt, als je de geschiedenis bekijkt, de tijd waarin we nu leven, de verwachtingen die we met elkaar hebben, dan zien we gewoon dat het niet goed gaat met Gods werk. Dat het eigenlijk steeds minder gaat. We gaan terug naar Jezus in de woestijn. En Satan bood hem de macht aan over de wereld. En hij kon dit doen omdat hij de machthebber is van deze wereld. Dat hebben we net gezien in Genesis 3. Maar bepaalt Satan dan ons leven? Als we geloofsbelijdenis lezen, nedergedaald ter helle, dan heeft de Heer Jezus de dood overwonnen. In de kerk wordt dat voorgelezen. Nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan uit de dood, opgevaren ten hemel en zittende aan de rechterhand van God de Vader. Nedergedaald ter helle. Dat wordt wel eens verklaard als de Heer Jezus heeft enorm veel moeite gekend. Ik denk dat de Heer Jezus het dodenrijk is binnengegaan toen hij gestorven is. En daar heeft hij zijn overwinning geproclameerd. Hij heeft zeg maar de duivel alle hoeken laten zien. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Maar dan zou je zeggen, daarmee is dan toch een einde gekomen aan Satans macht. En heeft de Heer Jezus toch weer de macht over deze wereld gekregen? Dat zegt de Heer Jezus immers zelf in Matthäus 28, vers 16 tot 20. Misschien maak ik het erg moeilijk voor jullie, maar we gaan dat gedeelte lezen. Matthäus 28. Dat is na de kruisiging. En de 11 discipelen die zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe en sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hen lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. De Heer Jezus zegt dit na zijn opstanding. Dan wordt het misschien wel erg moeilijk. Want waarom zegt hij dit? We gaan even terug naar voor de kruisiging. Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Johannes 17, vers 1 tot en met 4. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven dat zij kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Dit is voor de kruisiging. En de Heer Jezus zegt: ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Dit is geen psychologische pep talk. Zo van: nou, je kan het. Je haalt de eindstreep. Maar Jezus wist dat hij in de ultieme gehoorzaamheid aan God zijn werk zou volbrengen. Hij wist dat hij zou zeggen: het is volbracht. Jezus kon in vertrouwen over zijn lijden heen de overwinning al zien. En Paulus schrijft dat ook in Hebreeën. Hebreeën 12, vers 2. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. De overwinning was voor de Heer Jezus al werkelijkheid voordat hij zijn leven gaf. Hij was in zoveel vertrouwen dat hij de opdracht voor God zou volbrengen. Dat hij de vreugde voor de tijd al kende. Dat hielp hem om aan het kruis te gaan. Om dat grote werk te volbrengen, om die moeite te dragen. Jezus leeft dus voor de kruisiging al in de zekerheid van zijn opdracht, van zijn overwinning. Vandaar dat hij kon zeggen: mij is gegeven alle macht. Dat staat vast. Want het was ook een belofte van de Vader aan de Zoon. Daar kun je niet op twijfelen. Wat komt, is nu al waarheid. Maar zover is het nog niet. En zeker, Jezus heeft de dood overwonnen. Dat staat vast. En toch maakt de Bijbel duidelijk dat deze wereld in de macht van Satan is. Ik heb wat teksten bij elkaar gezocht. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. Dat zien we ook in Johannes 14. Want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over mij. Omdat de vorst van de wereld veroordeeld is. Of in Korinthe. Van hen de ongelovigen geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. Dat zijn teksten die aangeven dat deze wereld in de macht van Satan is. En dit principe is heel belangrijk om te weten. Dat de Satan heerser is over deze wereld als gevolg van de zondeval. En vaak hoor je mensen ook zeggen van ja, als God bestaat, waarom is het dan zo rotzooi in deze wereld? Waarom is er dan zoveel ellende? Nou, hierom. Omdat deze wereld in de macht van Satan is. Dus even samengevat, Satan heeft de macht over deze wereld en wij hebben de vrijheid om keuzes te maken. Hoe moet je dat dan zien in de tijd waarin wij leven? Ik heb dat geprobeerd duidelijk te maken. Stel, er is een wedstrijd en aan het eind is er een winnaar. Jezus is overwinnaar, dat weten wij en dat weet Satan. Maar er is nog geen huldiging geweest. Dat moment waarop de prijzen uitgedeeld worden, het moment van huldiging, daar wachten we nog op. Dat moet nog komen. En wij zitten in feite tussen de finis en die huldiging in. Zo zal die huldiging eruit gaan zien. Er is geen nummer 2, er is geen nummer 3. Er is er maar 1. Jezus zal verheerlijk worden. Ja, wanneer is die huldiging dan? Dat is de tijd die in Openbaring staat beschreven. Dat is niet alleen de huldiging van de Heer Jezus, maar ook de veroordeling van Satan. Want dat hebben we net gelezen, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Maar we hebben net gezien, hij is nog de machthebber over deze wereld. Dat zijn dingen die gaan gebeuren, die vaststaan. Hij is veroordeeld. Maar de straf krijgt hij nog. Jezus is overwinnaar, maar de huldiging komt nog. Maar als Satan dan nu de macht heeft, moeten we dan maar zien waar het schip strandt. Zijn we dan overgeleverd aan de macht van Satan? Satan mag wel de macht hebben, maar deze aarde is niet van hem. Net zo goed als dat het aardse paradijs niet van Adam en Eva waren. God heeft het laatste woord. En dat zagen we ook. Hij stuurde hen het paradijs uit na de zondeval. En dat is niet veranderd. God heeft nog steeds alle macht. We zien dat heel mooi in de geschiedenis van Job. God bepaalde de grens tot hier en niet verder. Kom niet aan het leven van mijn vriend Job, zegt hij tegen Satan. Daar lag de grens. Je zou het kunnen zien als opvoeden. Als vader en moeder voed je je kinderen op. Je leert hen praten. Je leert hen lezen. Ze gaan fietsen. Ze kwakken 3 keer tegen het asfalt, maar ze staan weer op en ze gaan weer verder. Met vallen en opstaan. Ze leren om te gaan met relaties, met geld. En het gaat niet direct goed. Maar dan plakken we er een pleister op, uithuilen en opnieuw beginnen. En zo in heel je leven maak je keuzes. En daarmee krijg je ervaring. Je leert. En zo groei je naar volwassenheid. En die principes, dat principe heeft onze Hemelse Vader ook voor ons. Hij geeft ons de vrijheid om te leven, te ervaren en te kiezen. En zo te groeien in geloof. En wij hebben de keuze, de mensheid, wij allemaal op deze aarde, om terug te keren naar de situatie in het paradijs. Niet 100% hier op deze aarde. Maar wel in de overtuiging dat het 100% gaat worden. Zoals Jezus keek over zijn dood heen en lijden heen, zo mogen wij ook een waarheid hebben. Dat we helemaal weer in de bedoeling van God komen. Dat is onze zekerheid, onze waarheid. Omdat God dat geeft. Dus deze wereld is in de heerschappij van Satan. Maar als christen heb je een nieuw leven, een nieuw begin ontvangen. In de opstanding van de Heer Jezus. Je hebt niet een nieuw leven. En dat leven is niet meer onder de macht van Satan. En het mooiste, doordat wij nu verbonden zijn met Jezus, kunnen wij nee tegen hem zeggen. Wij kunnen nee zeggen tegen de verleidingen van Satan, zoals de Heer Jezus nee zei in de woestijn. Wij leven in deze wereld. Wij worden verzocht zoals de Heer Jezus verzocht werd. Maar wij hebben de macht gekregen om nee te zeggen tegen die verleidingen. We gaan terug naar de vraag waar we mee begonnen zijn. Heeft God een plan voor jouw leven? Stel dat God een heel concreet plan voor jouw leven heeft. Als je zo oud bent, ga je dit doen. Op die manier, en dan ga je dat doen. Heb je dan nog die vrijheid? Die vrijheid om te kunnen kiezen? Ik denk het niet. In die zin denk ik dat God geen plan heeft voor mijn leven, voor jouw leven. Een vooropgezet idee hoe ons leven loopt. Als God een plan heeft, dan zou het me heel passief maken. Als God precies bepaalt hoe mijn leven loopt. Je zou dat kunnen vergelijken met de uitverkiezing. Ja, als ik toch gered ben, ja, dan zal het wel een keer blijken. En als het niet de bedoeling is, nou ja, waarom zou ik dan moeite doen? God is wel betrokken bij jouw leven. God is betrokken, intens betrokken bij de dingen die je doet. De keuzes die je maakt. Betrokken bij jouw omstandigheden, dat is die zeker. Maar wat heeft God dan voor jou en voor mij? God heeft een bedoeling, een doel voor ons. Dat hebben we ook gezongen. Een doel in ons leven. En misschien denk je, ja, het is meer een woordkeuze. Een plan of een doel? Het is toch hetzelfde? Nee. Een doel, dat is iets waar je in de toekomst uit wil komen. Het einde. En een plan, dat is hoe je dat doel gaat bereiken. Dat pad er naartoe. Een doel, een bedoeling is in de toekomst. Een plan is voor nu. God heeft een bedoeling met deze wereld. Een bedoeling met alle mensen. En die bedoeling had God in het paradijs. En ik zei in het begin, als God een bedoeling heeft, dan komt hij daaruit. Linksom of rechtsom. God houdt zijn bedoeling vast. En God laat zijn bedoeling niet los. Is dat dan een rechte lijn van A naar B? Nee. Net als het volk in de woestijn. Ze kwamen terug uit Egypte naar het beloofde land. En als je dat op de kaart bekijkt, dan hadden ze dat in een paar maanden af kunnen leggen. Maar het volk maakte andere keuzes. En ze zwierven door de woestijn. 40 jaar lang. Maar ze kwamen uit in het beloofde land. Dat was Gods bedoeling. We zeggen dat wel eens. Er zijn veel wegen die naar Rome leiden. Welke weg neem je? Maar ze komen dan uit bij dat doel. En zo is het ook met ons mensen. God heeft ons vanaf de schepping nog steeds die goddelijkheid meegegeven. Om keuzes te maken. En God heeft ons dat in vrijheid gegeven. Ik vind dat, en dat is het mooie aan dat Genesis 3, wat ik er mooi aan vind, dat wij die keuze hebben. Hebben we die keuze dan altijd? Nee. We zien in de Bijbel verschillende voorbeelden dat God ingrijpt. We zien dat in de natuur. De storm op zee. De Schelfzee die openspleit. Regen en droogte. We zien dat met dieren. De ezel van Biliam. De vis van Jona. De sprinkhanen en kikkers in de plagen van Egypte. We zien dat ook bij mensen. We hebben dat gezien bij Job. In de Richteren, de koningen, worden mensen gebruikt om het volk te leiden. Andere volken worden gebruikt om op te staan tegen Israël als straf. Profeten, Jona bijvoorbeeld is een mooi voorbeeld. De discipelen, Paulus. God grijpt in dat leven van mensen. Ontneemt God hier dan de vrijheid? Heeft hij dan toch een plan met ons leven? God gebruikt deze situaties en God gebruikt mensen om bij zijn doel uit te komen. Met deze wereld, met ons mensen. Mensen die ingezet worden om de doel, de bedoeling van God vorm te geven. En soms gaat dat ten koste van onze vrijheid. We zien dat bij Paulus. Paulus had een heel ander leven voor zich. En God grijpt in. En zeker, Paulus had daar vrede mee. En zo mogen wij ook altijd uitkomen bij die oorspronkelijke bedoeling die God met ons leven heeft. Maar tegelijkertijd ook gevoelig zijn als God ons wil gebruiken in zijn grote plan. En ik ben ervan overtuigd dat God nog steeds mensen gebruikt. Soms in het groot, mensen die heel bekend zijn als spreker of onderwijzer. Maar het hoeft niet groot te zijn. Hij kan ieder gebruiken in zijn plan. Allerlei manieren om deze mensheid dichter bij zijn doel te brengen. Het doel dat God had toen hij deze wereld maakte. En gaat dat gebeuren? Zeker. Zoals Jezus zijn overwinning al zag, voordat hij ging lijden, zo mogen wij ook onze redding nu al zien. Ik heb dat net ook gezegd, dat is een waarheid die God geeft. Jezus heeft het aan Johannes laten zien. Het boek Openbaring. En iedere keer dan zegt hij tegen Johannes, schrijf het op. Ik kan me voorstellen dat Johannes zo nu en dan helemaal verbaasd was wat er gebeurde. En dat de Heer Jezus zegt, schrijf het op. Om het door te geven aan ons. Zodat wij gesterkt worden in die overtuiging. Dat Satan een keer de macht kwijt is. En dat Jezus overwint. Dat boek is voor ons bedoeld. En als we dat boek begrijpen, als we de bedoeling van God begrijpen, dan kunnen we ook opmerken als God ons wil gebruiken om bij dat doel te komen. En dat bid ik ons allemaal toe. Dat God ons kan gebruiken om te bouwen met elkaar aan het doel wat Hij voor ogen heeft. Amen.